Je zag ook in die longruns dat heel veel rijders gewoon een versnelling te laag reden ook. Dus dat ze sturen in en dan moeten ze bijna alweer opschakelen. Maar dus dat terugschakelen en insturen, dan laat je alweer meer op.
Ja, ja, ja.
Dus dat is ook onnatuurlijk, want soms wil je juist een versnelling, wil je juist laag in de toeren zitten om het vermogen kwijt te kunnen.
Formule 1 Paddock Praat met vandaag.
Wat hebben we geleerd van de testweek in Bahrein en wie gaat er als favoriet naar Melbourne? Dat bespreken we met verslaggever Gerard Bos en coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp aan tafel, verslaggever Gerard Pols en coureur Jeroen Blekemolen. Nou jongens, alle testweken zitten erop. Barcelona de shakedown en twee testweken in Bahrein. Wat is jullie gevoel hierover? Überhaupt eerst even over de auto's. Heel veel is erover gezegd en gedaan. Valt het mee, valt het tegen?
Nou, als je de coureurs vraagt, valt het tegen. Er zijn natuurlijk een aantal die zich echt hebben uitgesproken, waaronder Max Verstappen.
Ja.
En die is begrijpelijk, want je rijdt, als je ziet hoe ze moeten opladen, dat ze op het rechte stuk, Max zei de laatste dag op een gegeven moment niet eens meer boven de 300 op het rechte stuk. Ja, die auto kan gewoon 340. Ja, ik weet niet waar, rechtdoor rijden kan iedereen. Dus ik snap het vanuit de coureurs. Maar ik vond het ook wel interessant. Dus je ziet wat ze moeten doen, wat erbij komt kijken. Ik ben best wel ingedoken met wat je allemaal op het stuurtje mee kon lezen met die elektrische motor en zo. En
ja, dat is wel bijzonder. Hè?
Dat is dus de technologie erachter en het idee erachter en wat je straks moet gaan doen om de beste te zijn. Nou, dat vind ik wel gaaf.
Ja, het is en blijft gewoon hartstikke interessant om te zien hoe straks het allemaal gaat. Hoe gaat het in detail werken? Hè? Al die dingen, die instellingen, die knoppen. Wie gebruikt wat op welk moment en wat voor invloed heeft dat? Wie is nou de snelste en wie niet? Ik bedoel, het zijn zoveel vragen. En natuurlijk voor die coureurs is het misschien niet per se leuker straks om in te rijden. Dat zou best kunnen. Maar dat wil niet zeggen dat het voor de mensen thuis niet per se leuker is om naar te kijken. Dat kan natuurlijk wel.
Ja, goed punt. Dat zijn twee
verschillende
dingen.
Dat het wel leuk is om naar te kijken, ook al gaat het bij wijze van spreken straks langzamer of wat dan ook. Maar het is natuurlijk ook altijd een sport van ontwikkeling. Hè? Dus misschien zeggen we over een half jaar wel van, oh, weet je nog, die eerste 2-3 races, joh, toen ging het nog dit en dit, zo en zo. En kijk eens waar we nu staan. Want die ontwikkeling kan ook heel snel gaan.
Ja, dat sowieso. Ik denk sowieso ook dat we de komende maanden wat dingen gaan zien veranderen. Zeg maar. Dingen die wel werken, die niet werken. Natuurlijk heel veel vraagtekens zijn er.
Ja.
Dus ik ben benieuwd in hoeverre ze gaan bijsturen. En wat je zegt, de teams die ontwikkelen natuurlijk ook razendsnel. Dus die hebben natuurlijk heel snel oplossingen bedacht.
Ja.
Als we kijken naar het team wat als snelste de testweek afsloot. Ferrari.
Ja.
Voor wat het waard
alweer.
Is. Alweer.
Nou ja, ze staan er wel sterk bij.
Zou het dan toch?
En ze hebben dit vaker gehad, hè? Dat ze in de wintertests in Barcelona vroeger alles bovenaan stonden. En toen kwam het er echt niet uit. Maar ook het feit dat Haas zo lekker meedoet. Dat vind ik wel een mooi punt voor Ferrari.
Ja.
Dus het ziet er gewoon best wel goed uit eigenlijk.
Nee, zeker. Ja. Ik kom zelf net terug uit Bahrein van de tweede testweek. En ik moet zeggen, als je kijkt naar de lichaamstaal van Lewis Hamilton, hoe hij erbij zat. Nou, dat is echt een verschil van dag en nacht met vergeleken met vorig jaar, zeg maar. Echt, je zag echt, hij had er zin in, hij is vrolijk, hij zit goed in zijn vel. Hij gaf ook aan, dat nou, deze auto, kijk, die vorige auto was ik al klaar voordat hij instapte. Hier heeft hij wel wat input in kunnen geven. Hij zei ook, ja, er zit wel iets van mijn DNA, spreekwoordelijk gezien natuurlijk, in die auto. Dus
ja, ik vond hem ook positiever dan meer de week daarvoor. Want toen had hij ook nog wel commentaar op de nieuwe auto's en dit is niet hoe het bedoeld is. En weinig grip. Ik heb nog nooit zo weinig grip gehad. Dat was de uitspraak.
Dat klopt. Ja.
Maar hij was nu inderdaad best wel positief. En hij deed het ook best wel goed. Waarbij je wel kan zeggen dat Leclerc toch net even een stapje beter was. Voor wat het waard is.
Ja, en bij Hamilton blijf ik altijd wel het idee houden van, ja, zegt hij nou wat hij denkt? Of zegt hij nou wat hij moet zeggen? Of het gaat wel alle kanten op. Hè? De ene week is het weer fantastisch en dan valt het daarna weer tegen. Dus bij Hamilton neem ik alles met een korrel zout. In Australië kan het wel weer een drama zijn, bij wijze van spreken. En dan past de auto ineens weer niet bij hem. Dus ik ben benieuwd hoe dat zich ontwikkelt. Maar goed, jij zegt al, jij was daar. Dus jij hebt een beetje die sfeer al. Je kunt toch de eerste indrukken wel peilen als je daar bent, toch? Of niet?
Ja, zeker. Want ik zeg vooral zijn lichaamshouding, hoe hij erbij zat. Ik bedoel, we hebben vorig jaar ook gezien, na de zomerstop. Daarvoor zat hij al een beetje zak en as. Dan denk je, nou hè, zomerstop, dan is hij vol energie. En dan zat hij in Zandvoort met de persco. Nou, echt. Als een oorworm zat hij daar zo. Maar nu weer. Ja, een batterij met hem opgeladen. Niet alleen van zijn Ferrari, maar ook van zichzelf, zeg maar. En natuurlijk bij Ferrari, jongens, die achtervleugel. Wat was dat voor een ding? Die helemaal roteerde. Ik vond het wel weer een magisch mooie uitvinding. Het blijft toch mooi aan deze sport, hè? Dat ze met dingen komen waarvan je denkt van, Hoe dan?
Nou, dat ja, er is dus maar één team die dat heeft bedacht. Hè, van ja. al die teams.
Ja.
Anderen hebben het misschien ook wel erover nagedacht hoor. Maar denken het werkt niet. De vraag is of het werkt. Want dat kunnen we nu nog niet echt weten.
Nee. Want even voor de luisteraars die het niet hebben meegekregen. Of de kijkers.
Ja, die vleugel die draait gewoon compleet om. Waardoor je om eigenlijk assen, een vliegtuigvleugel. Je krijgt lift. Die auto wordt als het ware omhoog getild.
Ja.
En het is allemaal reglementair. Het is een ingewikkeld systeem, omdat het natuurlijk door die vleugel heen dat besturingssysteem zit. Ja. Dus het is niet zo dat in Australië, als het al werkt, dat iedereen dat in één keer erop heeft zitten.
Ja.
In Melbourne, dus het is fantastisch. Ik had misschien nog een dagje gewacht als ik Ferrari was, met helemaal tot op het einde en dan erop zetten. Maar het is moeilijk meten. Ze willen natuurlijk ook niet laten zien, bij hun ook, zodat wij kunnen vergelijken hoeveel topsnelheid en noem het maar op. Maar ja, iedereen is anders te werk gegaan. Of heel veel teams hebben een ander systeem. Maar dit was in ieder geval wel echt gaaf.
Ja, en het is ook leuk om te zien hoe mensen op social media daar dan mee aan de haal gaan.
Ach, nee, al die memes. Ineens,
ja. Al die memes, jongen. Alsof het een swarma zaak is, zeg maar.
Ja, ja.
Waar je kebab aan de dinges hebt hangen. Dus het is wel leuk gedaan. Maar of het effect heeft, dat zal moeten blijken. Maar kijk, ik heb wel begrepen van mensen dat Ferrari bepaalde dingen op die auto heeft, daar is dit er één van, die je niet zomaar makkelijk kunt kopiëren. En dat is natuurlijk ook wel slim, hè? Dat als je wat anders hebt dan de rest, dat je ook zorgt dat iets is wat de rest niet zomaar even in een vingerknip ook even erop kan zetten. En bovendien, wat ook wel interessant is, wat Jeroen zegt, wat je nu ook wel hoort, is natuurlijk dat teams dan zeggen van ja, wij hadden zoiets ook al bedacht hoor, maar we dachten ja, misschien toch maar niet doen en zo. Dan doet iedereen net alsof iedereen dat zelf ook al al lang voorzien had. Terwijl ze misschien wel allemaal helemaal verbaasd waren. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar je wil natuurlijk op zijn minst laten overkomen dat jij daar ook aan gedacht hebt. Hè?
Maar sowieso vind ik wel mooi. Ook al die andere types met achtervleugels. Bijvoorbeeld die van Alpine vond ik heel mooi. In plaats van dat hij openklapt, zakt hij omlaag. Ik zag dat ze bij Audi hebben ze dit nu ook overgenomen. Het ziet er wel vet uit. De andere heeft weer een brievenbussysteem. De andere heeft weer een deze roterende achtervleugel. Het is altijd leuk met nieuwe reglementen. Hoe technici daar met de andere ogen naar kijken, zeg maar.
Ja, eigenlijk is het reglement vrij open daarin dus, blijkbaar.
Ja.
Want ik had gewoon verwacht, normaal gesproken, dat het allemaal een soort DRS zou zijn van vorig jaar.
Ja.
Dat het bij iedereen hetzelfde zou zijn.
Ja.
Maar bijna iedereen heeft wat anders bedacht. Dus dat is wel, en een Audi bijvoorbeeld ook, die nemen dan weer wat over. Die had wel weer de hoogste topsnelheid, dus dat is ook wel weer, dat heeft er toch mee te maken.
Ja, zeker. En verder ook, ik zat even langs die baan een paar keer te kijken. Er was op een gegeven moment Hamilton die aan het jagen was op een van die McLaren's. En die zag echt gewoon, hij was flink aan het stampen. En natuurlijk ook voor hem natuurlijk weer leuk. Van normaal reed die McLaren een heel stuk voor hem. Maar nu kon hij hem echt opjagen en inhalen. Dus natuurlijk, het zijn testen. Ik weet niet hoe de fuel load was en wat voor bandentypes. Ja. Maar het was leuk om te zien, zeg maar.
Maar hoe was die sfeer daar verder dan? Ik bedoel, is er een soort van, yes, we gaan er weer voor. Het is allemaal leuk, die nieuwe regels. Of was het een beetje,
dat wel. Maar het was verder gewoon als journalist heel raar, zeg maar. Want het is helemaal leeg. Er is daar niemand. Geen, een handjevol fans. Het is een beetje alsof je wel eens naar Zandvoort gaat als er geen Dutch GP is. Kennen we allemaal wel. Of het is een zomeravondcompetitie of weet ik het wat. Dat je aankomt rijden van, hey, je kunt gewoon parkeren bij de hoofdtribune. En je kan doorlopen en alles staat open. Een beetje dat gevoel, zeg maar. De paddock was ook helemaal leeg. Ja, alleen de teams en de journalisten. Maar verder, je kon een kanon afschieten, zeg maar. Maar wel leuk om te zien daar zo. En vooral natuurlijk al die nieuwe auto's, al die vormen en dingen.
En je hebt natuurlijk ook niet wat mensen, normaal gesproken ook als je nu naar die testsessies kijkt, Jeroen geeft ook commentaar. Het gaat de hele dag door, hè? Pauze ertussen. Maar normaal ga je natuurlijk van een vrije training naar een tweede vrije training. En dan zit er een opbouw in. En nu is het gewoon rijden. En iedereen doet maar wat tussen.
Dat is heel raar, hoor.
Is natuurlijk niet zo, maar zo voelt het.
Zo voelt het wel. Want je komt natuurlijk aan en normaal bouwt zo'n weekend zich op natuurlijk. Dat is natuurlijk ook geen weekend, maar het was op een gegeven moment de derde dag. Ik reed naar het circuit. En normaal was het, jongens, race day, weet je. Vandaag gaat het gebeuren. Vandaag gaan we weer kijken hoe de verf aan het opdrogen is. Hoe het gras aan het groeien is. En het is gewoon van 10 tot 7 rondjes draaien, zeg maar. Dus het is heel bijzonder.
En toch blijf je dan wel kijken, hè, als je thuis zit ook. Dat blijft toch interessant. Ja, jij moet het aan elkaar lullen dan ook.
Ja, maar er gebeurde toch zoveel. Ja, ik heb de laatste paar jaren ook die wintertests gedaan.
Ja.
Maar er gebeurde nu zoveel, omdat er zoveel nieuw is. Dus je kan heel erg op de details gaan letten. Rondetijden ook wel een beetje. Ondanks dat je natuurlijk inderdaad niet weet hoeveel energie. Er zijn ook echt motoren teruggeschroefd, weet ik zeker. Ook gedurende de test dat ze misschien beter werden met de auto, maar toch even de motor een beetje naar beneden hebben gehaald. Ja. Maar toch kan je ook veel zien en lezen. En leren, want wat ze allemaal moeten doen trouwens. Want ja, het is gewoon compleet nieuw. Het is, dat, ja, dat vind ik wel heel interessant. Hoe ze met die energie omgaan straks.
Ja, dat is zeker een ding. Ja. Als we bijvoorbeeld kijken dan naar ja, vooral de pedagogie, heeft iedereen, ja, Mercedes is de favoriet. Is dat ook een beetje wat jouw onderbuikgevoel is? Of zeg je van...
Ja, stiekem wel een beetje. McLaren doet het natuurlijk ook goed met diezelfde, ja, motor. Alpine doet het niet echt slecht met diezelfde motor.
Dus die hebben echt een flinke stap gemaakt.
Ja,
dus, dat is een hele goede wissel geweest.
Die motor is denk ik wel gewoon heel, ja, stevig, heel sterk.
Maar als je kijkt naar Williams, dat viel me dan een beetje tegen. Denk, Alpine, ja, heeft nu gewoon Williams ingehaald. Althans, het zijn nog maar de testweken. Maar ik dacht, zo, die zijn echt van als laatste team nu ineens naar een goede middenmotor gegaan.
Ja, die liepen natuurlijk wel achter door Barcelona,
ja,
te missen.
Ja, dat gemist. Ja.
Maar die vallen tegen. Maar ik denk Mercedes is toch wel eigenlijk de favoriet. Waarbij ik wel, ook, het viel me echt op. De laatste dag met Verstappen in de auto, toen liep die motor niet meer. Dus toen hebben ze hem echt teruggeschroefd. Hij deed longruns.
Verstappen in de motor?
Ja, bij Verstappen was het gewoon... Ja, hij reed, ja, wat ik net zei in het begin, hij reed 298 op het rechte stuk.
Oh, zo, sorry. Dus ja.
Hij reed in één keer ook longruns in de 38, 39. Waar hij al eerder in de week 37 is eigenlijk continu reed. Ik had het idee dat ze daar wel een tandje eraf hebben gehaald. En ook
bij Red Bull en dus bij Mercedes ook waarschijnlijk. Of,
Ja, niemand heeft voluit gereden. We gaan straks zien als we terugkomen in Bahrein. Daar durf ik best wel geld op te zetten. Dan gaan we zowel in de longruns als in kwalificatie minimaal 1,5 seconden sneller. Minimaal.
Zoveel, ja.
Ja. Dan zijn de auto's ook beter tegen die tijd.
Tuurlijk,
ja,
maar, ja, maar het geeft wel aan van dat ze echt niet het achterste van hun tong laten zien, ja, natuurlijk. Ja,
ja. Nou ja, maar misschien kun je bij Mercedes wel afmeten hoe goed het is. Aan de hand juist van Alpine. Want Mercedes zelf als team is altijd wel goed. Hè? Dan mag je hoge verwachting. Maar dat Alpine dus een stap vooruit zet. Ja, dat zal dan toch. Dat moet wel met die motor te maken hebben. Minimaal voor een, ja, deel. Dus als die motor slecht zou zijn. Dan was Alpine nog net zo slecht tussen aanhalingstekens als vorig jaar.
Ja.
Dus die motor moet goed zijn. Dat zie je bij Ferrari ook. Haas doet het ook hartstikke best.
Ja. Absoluut.
Dat kan niet alleen maar door Haas komen. Maar dat moet ook met die Ferrari-motor te maken hebben. Dus ja, dat ziet er toch wel goed uit voor die topteams.
Ja, wat, ja, leuk is dat het denk ik toch aardig dicht bij elkaar zit.
Ja, ja, ja,
ja. Dus laten we zeggen, Red Bull die gaat echt wel aardig meedoen. Of ze nou de beste zijn of niet, ze gaan aardig meedoen. Mercedes, ja, McLaren, Ferrari. En, ja, en die middenmotors die het goed voor elkaar hebben, zoals een Haas, die zitten er ook niet ver vanaf. Dus nee, het wordt best wel... Er zijn natuurlijk een paar teams die echt niet meedoen. Daar komen we natuurlijk zo nog op, maar...
Hmm.
Het kan best wel spannend worden vooraan.
Ja, en ook per circuit heel erg gaan verschillen.
Mega.
Wie op welk, ja, circuit heel goed is. Dat wordt ook hartstikke, nou, leuk. Dus
dat was
voor
interessant
ons.
Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Leclerc. Die, ja, als we dan even de snelste ronde pakken. Die rijdt paars. En dan is zijn energie leeg. Dat kon je heel mooi zien. Ja. Ik had het nog doorgegeven aan mijn broer Sebastian. Die bij Viaplay zat op dat moment.
Ja.
Ook een shakedown. En je kon heel mooi zien. Helemaal linksonder in de hoek zie je de batterijstatus van die Ferrari. En helemaal op het einde van de test viel dat pas op. Bij McLaren kan je het heel goed zien. Dat is een staartje rechts op het, ja, stuur. En daar kan je meteen meelezen wat er gebeurt. Maar Leclerc die was door zijn energie heen voor de finishlijn. Al dik voor de finishlijn. Dus, ja, de derde sector was eigenlijk relatief slecht. Ja. Gaat hij daarna naar buiten. En toen doet hij sector 1 en sector 2 iets rustiger aan. Iets meer energie behouden.
Iets meer sparen, sector, zeg maar. Ja.
Sector 3 paars. Dus, en, ja, dat scheelt dan 2/3 tienden in een sector. Wat natuurlijk in de Formule 1, in de wereld van de Formule 1, heel veel is.
Dus moet je dus ook anders zo gaan indelen. Dat je dus dan maar wat laat liggen in sector 1 en 2. Zodat je dus,
ja, maar
onderaan de streep sneller bent. Ja.
Je zal dus moeten zoeken naar wat is het snelste.
Ja.
Hij reed dus uiteindelijk langzamer. Maar op dezelfde band. Hoewel die alle banden er doorheen aan het rammen was op het einde van de testdag. Want ze hadden 24 sets,
ja,
en nog een paar oude sets van de week ervoor. Maar dus dat ging alleen maar nieuw, nieuw, nieuw. Maar je zag wel dat hij aan het zoeken was. Wat is nou sneller? Moet ik een beetje sparen in het begin? Voorzichtig zijn in het begin? Of niet? En ja, dan krijg je straks in Melbourne met die tweede sector die verschrikkelijk snel is. Het is gewoon alleen maar vol gas. Dat haal je niet met je batterij.
Ja.
Maar daar kan je wel veel tijd winnen. Of opladen. Maar dat is natuurlijk straks weer de vraag hoe ga je die indelen?
Ja, want we hadden ook even een Nederlandse sessie met Max Verstappen. En we hadden het over, nou, welke circuits maak je je zorgen om, zeg maar, qua batterij opladen? En dan gaf hij inderdaad aan Melbourne. Hij zegt, dat wordt echt een tricky circuit daarvoor.
Ja, je ziet bijvoorbeeld, als je Melbourne pakt, bocht 1, dan kun je hem helemaal opladen. Dan hoop je dat je, je komt eigenlijk wel vol het rechte stuk op met, ja, met een volle batterij. Dan, ja, kun je bocht 1, krijg je hem wel weer, dan kun je hem loslaten, dan kun je hem weer opladen. Maar dan heb je daarna naar bocht 3, heb je al een lange run. Dan ben, ja, je... Eigenlijk door je energie heen. Maar dan kan je nog met aanremmen bocht 3 kun je hem ook redelijk opladen.
Ja.
Dan gaat het allemaal nog goed. En dan op een gegeven moment, ja, ik weet niet, de bocht 5, die bochten zijn allemaal een beetje raar genummerd met die ombouw. Maar vanaf bocht 5, 6 is het op een gegeven moment alleen maar volgas naar bocht 10.
Dat klopt.
En die haal je niet. Dus
eigenlijk zouden ze voor het mooie, voor dit type auto, die chicane weer terug moeten doen.
Dat zou veel beter zijn geweest. Ja. Absoluut, ja. Ja. Want dan kan je nog één keer bijladen. Aan de andere kant, het is ook wel interessant, want ja, je kan natuurlijk ook in de wedstrijd, is het weer anders dan kwalificatie. Misschien moet je links gaan bij hebben, waardoor je 10, 15 kilometer per uur langzamer rijdt, maar wel weer energie extra hebt. Dat soort dingetjes. Ja. Maar dat zijn ze nu aan het simuleren, weet ik zeker. De normale simulator. Je moet alleen hopen dat je simulator klopt ten opzichte van
de correlatie oké is. Ja. Kijk, en dat is ook wat ik bedoelde net met dat het dan, als je dit zo hoort, denk je als coureur misschien, jeetje mina, dat zit ik toch helemaal niet op te wachten. Bijremmen en zo, ik wil gewoon gas geven.
Ja.
Maar daardoor kan het bij wijze van spreken een spel van duizendsten worden voor ons thuis. Hè, of langs de kant, als we er zijn. En dat is voor het publiek, om het zo maar even te noemen, dan misschien wel heel mooi. Maar, want dat kan dit wel als gevolg hebben. Ja. Dat het dus heel spannend wordt, terwijl het minder leuk is om te doen zelf in die auto. Maar ja, dat is nu eenmaal de spagaat waarin die sport altijd zit.
Nee, absoluut.
Dus, ik hoop dat we maar dat gaan we volgens mij niet te zien krijgen, de energy levels. Want dan kun je natuurlijk in zo'n
tweede moet je eigenlijk wel zien, hè, natuurlijk.
Want dan weet je gewoon, hij is nu leeg. Je zag in Bahrein, ochtends elkaar op vaak.
Ja.
Het was volgens mij Gasly op een gegeven moment. Die kwam het rechte stuk op die race op zijn voorganger af. Niet normaal het verschil. Want hij had de energie in die auto ervoor niet. Maar ze remmen aan bocht 1. Hij zat er nog half naast. En dan uitkomen bocht 2, 3, richting 4, zeg maar, was de energie op. Dus die kon hij uiteindelijk helemaal niet inhalen.
Nee.
Dus hij had het net niet bij bocht 1. En vervolgens zit je er weer achter. Moet je weer gaan nadenken. Moet je weer gaan schaken eigenlijk. Hoe ga ik dit opnieuw indelen?
Ja, je hebt dus dat in de batterij. Plus je hebt natuurlijk te maken met die vleugels die open kunnen. Terwijl je normaal natuurlijk, was jij de enige met een DRS en je voorganger niet. Nou, dan kon je hem dus met een snelheidsverschil inhalen. Nu heb je voorganger ook die open vleugels.
Ja, je hebt natuurlijk wel weer die overtake mode.
Ja.
Daarom boost, overtake.
Die je dan een ronde kan gebruiken.
Ja.
Dus dat is ook heel interessant.
Moet wel je batterij vol zijn.
Moet je batterij wel vol genoeg zijn. Dus dat
zag ik van de week ook. Iemand zat achter, iemand op een rechtstuk. Wou hem inhalen, druk ze overtake mode en poef, leeg. Hij kwam daarnaast en was je batterij leeg. Ja. Ja.
Daar krijg je gekke dingen mee.
Ja.
Daarom. Er wordt echt heel strategisch nadenken.
Maar niet alleen als je wil inhalen, maar ook als je daarvoor rijdt natuurlijk. Dan ga je natuurlijk kijken van, oké, waar kan die inhalen?
Ja, je kan verdedigen ook ermee. Precies. Niet met die overtake mode, want dat mag
wel,
je
daar opladen, expres.
Ja. En dat wordt dus, stel je voor, laatste 3-4 ronden van een Grand Prix. Weet je wel, en de top 5 zit dicht bij elkaar. Ja, dan krijg je fantastische gevechten. En ik weet zeker dat die coureurs het nog steeds niet echt fantastisch vinden. Want die denken, ik ben alleen maar bezig met mijn batterijtje.
Ja.
Maar voor ons kan dat heel mooi worden.
Ja, denk ik dus ook. Ja.
Dan komt er zijn batterij leeg. Ah! Ja.
Maar goed, dan kom je dus wel weer bij Max Verstappen. Die dan wel weer een punt heeft dat het dan wel wat Formule E-achtig wordt. Want daar heb je dit soort fratsen ook wel eens gezien in slotrondes. Ja. Dat ineens iemand die achter ligt nog wint. Omdat de nummers 1 tot en met 7 allemaal door hun energie heen waren. En dan stilvallen een half rondje bij wijze van spreken.
Ja.
En dat soort gekkigheid moet je natuurlijk niet hebben nu.
Nee, zeker. Nou, ook daar heb ik in Bahrein wel veel over gehad natuurlijk. Weer over de uitspraken van Max. En op een gegeven moment werd ook de vraag gesteld van, nou, zijn er twee kampen in de Formule 1? Hè? Want niet iedereen spreekt zich erover uit. Of die zit met sponsoren of verplichtingen, weet ik het wat. Hij zegt, nou ja, als we het een beetje die kampen moeten verdelen. Hij zegt, degene die voor zijn, die zitten in een kleine easy-up tent. En degene die tegen zijn, zitten in een hele grote tent. Hij zegt, dat is een beetje de verhouding hoe het zit. Dus kortom, het gros vindt er geen klap aan.
Ja, ze antwoorden natuurlijk heel veel politiek correct. Hè? Ja. De meeste. En Max niet. Dat zei Jos ook nog mooi op tv. Volgens mij zei hij het ook in een interview. Van, Max zegt gewoon wat hij denkt. En dat kan hij ook. Maar er zijn er maar weinig die dat durven doen.
Ja.
Nee.
Maar hij zal niet halfwege het seizoen ineens, al zou je het nog zo weinig aanvinden, zal hij niet stoppen. Dat zal hij ook hebben gezegd, neem ik aan.
Ja, dat zei hij ook van, het wil niet zeggen dat ik nu de Formule 1 de rug ga toekeren. Mm. Kijk, als ik iets niet leuk vind, wil dat niet zeggen dat ik het niet ga doen. Dat zei hij ook wel stellig. Dus.
Nee, dat klopt. Maar zo is hij ook niet, want hij is wel een teamplayer. Moet je kijken hoe hij vorig jaar dat Red Bull bij de hand heeft genomen. Ja. Had hij ook kunnen weggaan, naar elk ander team kunnen gaan. Maar hij is ook wel sociaal, hè? Hij is wel loyaal, laat ik het zo zeggen. Dus
ja,
hij zal heus niet dat team ineens in de steek laten als die sport niet meer leuk is. Dus dat seizoen zal hij sowieso wel afmaken.
En die auto ziet er. Voor een team zeker. Dat zelf een motor moet bouwen. Ja. Echt verbazingwekkend snel.
Ja. En betrouwbaar.
Heel goed.
Hadjar natuurlijk weer.
Hij zou net zeggen, zou Hadjar toch anders over denken.
Ja, dat is die jongen heeft wel. Die had al pech vorige week en dan had hij deze week weer pech.
Ja, Barcelona ook pech met die crash.
Ook, dat is dan wel zijn eigen schuld. Maar even goed, En die kilometers, die heb je gewoon nodig. Ja. Je wil alles in je systeem hebben zitten. Ook dat je wil voelen wat er gebeurt. Ook als je dan achter iemand rijdt of waar laat ik op? Of zal ik toch wachten? Nou ja, dat soort dingen.
Hij is op 4 na de minste rondjes, volgens mij, had hij.
Max reed natuurlijk de dag erop megastint. Ik vroeg nog aan een van de engineers, was dat om te compenseren met... had jij zei nee, dat stond op het programma. Dus dat was wel de planning om zoveel rondjes te rijden. Maar ja, die motor is snel, betrouwbaar. Het oogt allemaal goed. Maar kies zei wel van, ja jongens, we zullen heus wel tegen wat dingen aanlopen. Hè, dat of het gat te groot is met de concurrentie. Of dat hij ineens stilvalt. Of dat we niet eens de pitbox uit kunnen rollen. Dus... die hield wel een beetje van jongens, we hebben hem zelf gemaakt. Er kan nog van alles misgaan, maar tot dusver zijn ze tevreden. En Max ook van, ja, hier zijn we natuurlijk enorm trots op. Ik bedoel, dat ding loopt, dat is... maar goed, dan nog, hij zegt, ja, er moet nog heel veel getest worden. Hij zei ook, we hebben ook een ander testprotocol dan andere teams. Want ja, die hebben een motor die al... ja. Die komt hier zo kant en klaar bij wijze van... wij moeten toch zoveel dingen leren. Dus ze hebben wel wat andere testdingen af moeten wikkelen, zeg maar. Maar al met al tevreden en... het viel me dan wel op, nog een tijdje staan kijken langs de baan bij bocht 10, die langzame bocht. Oh ja. Dat McLaren en Mercedes daar echt heel soepel doorheen gingen. En Max iets minder. Kan misschien te maken hebben met net die setup of een andere afstelling. Ja, of wat dan ook. Ik kan alles hebben, maar het viel me op. Dacht van, hey.
Het is de moeilijkste bocht om aan te remmen van het circuit. Ja. Omdat het valt een beetje naar beneden. En, je ziet dat ze heel veel links voor blokkeren natuurlijk daar.
Ja.
Maar zelfs rechts voor af en toe. En dat hele aanremmen is gewoon heel anders geworden. Want het is niet constant. Dat heb je ook echt wel gezien. Ze komen aan op bocht 1, dan gaan ze natuurlijk ook allemaal rechtdoor.
Ja.
Of in ieder geval, iedereen is daar wel een paar keer rechtdoor gegaan. Je komt aan en je weet niet precies hoe hard je kan remmen. Ook omdat je bijvoorbeeld lift en coast doet, dat je van je gas gaat. En dan daardoor kan je iets later remmen, maar hoeveel is iets later? En dan, weet je ook nog niet hoe die rem precies voelt.
Nee.
Maar het gaat zo hard, ga dat maar aanvoelen. Ja. Dus daardoor zie je dat er nog heel veel fouten gemaakt worden.
Ja, we schakelt nog even verder terug dan normaal. En dan heb je extra die engine braking. Dat is allemaal ook weer van invloed natuurlijk.
Ja, die engine braking is interessant. Want Verstappen kwam natuurlijk al dat hij de eerste versnelling erbij pakte.
Precies. Ja, wat niemand anders deed. Even voor de luisteraars, waarom zou je dat doen?
Ja, dan heb je meer toeren.
Want dat is een ding,
En dan laad je beter op.
Ja.
Aanremmen bocht 1 heb je bijna je batterij weer helemaal vol zitten. Bijvoorbeeld Bahrein.
Ja.
En het interessante daarvan is dat je normaal zou je tweede versnelling rijden. Vaak rijden ze in twee weg bij de start. Maar je mag je bakverhouding natuurlijk aanpassen.
Ja.
Maar die mag je niet in het seizoen aanpassen. Dus de eerste versnelling die je kiest, daar rij je het hele jaar mee. Je mag volgens mij één uitzondering maken. Dat is natuurlijk voor Monza, Baku.
Ja.
Dat zijn van die circuits, daar moet de bak langer.
Ja.
Dus je hebt volgens mij twee sets die je homologeert als het ware.
Ah, ja.
En dat wordt wel ook wel interessant. Maar iedereen heeft die eerste versnelling langer gemaakt. Dat is gewoon, dat moet je gewoon doen.
Ja. Ja, tenminste, als ze slim zijn, hebben ze dat.
Ja, want dan kan je hem gewoon veel gebruiken.
Ja.
Hoe meer, hoe beter.
Ja.
Je ziet ze dan ook. Nou, je zag ook in die longruns dat heel veel rijders gewoon een versnelling te laag reden ook. Dus dat ze sturen in en dan moeten ze bijna alweer opschakelen. Maar dus dat terugschakelen en insturen, dan laat je alweer meer op.
Ja, ja, ja.
Dus dat is ook onnatuurlijk, want soms wil je juist een versnelling, wil je juist laag in de toeren zitten om het vermogen kwijt te kunnen. Maar nu wil je juist hoog in de toeren zitten om hem op te laden. Dus het is een beetje
even anders denken, een beetje omdenken.
Ja.
Als je kijkt ook daar in de paddock. Zowel James Fowles, de teambaas van Williams, als George Russell zeggen... ja, bij Red Bull zijn ze de boel aan het terugdraaien. Ze zijn een beetje aan het sandbacken. Jij gaf het net ook al een beetje aan.
Dat is het eerste wat mij opviel. Ik zat vrijdag te kijken. Ik heb donderdag deed ik zelf verslag. Toen viel het me niet op. Maar vrijdag zat ik te kijken naar Max. En toen heb ik ook naar Sebastian, mijn broer en Allard... die hebben meteen geappt. Ook om te kijken wat zij ervan dachten.
Ja.
Maar toen waren we het eigenlijk allemaal over eens. Dat ze die dag specifiek de motor hebben teruggedraaid.
Ja.
Of de elektrische motor. Of beide. Of...
precies, ja.
Maar je zag dat hij heel langzaam was. Op de rechte stukken.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Ja, maar goed, dan is het ook maar net waarom. Hè? Ik bedoel, prijs de dag niet voordat het avond is. Je hebt natuurlijk een reden uit luxe om terug te draaien. Of omdat het niet werkt zoals je... wil dat het werkt, hè, qua betrouwbaarheid. Dus ik hoop wel dat als ze hem dan terugdraaien, dat ze denken, wow, dat kan wel, die marge hebben we wel.
Ja.
En niet dat het met de problemen zeg maar, van Hadjar te maken had enzovoort.
Nee, inderdaad. Zelf gaven ze aan, althans McKee zei van, nou, je hebt Mercedes, Ferrari, McLaren, dan een heel stuk niks. Dan komt Red Bull en dan de rest. Is natuurlijk allemaal een beetje indekken. Hè? Dat gebeurt ook altijd in deze weken.
Die volgorde, die zou Toto Wolff anders noemen.
Precies. En Max zei zelf van, ja, daar valt geen pijl op te trekken dit moment. Ik bedoel, vorige week stonden we hier. Deze week staan we zo. In Melbourne is weer een heel ander circuit. Je kan er gewoon niks over zeggen. Dus dat is toch ook toch, maar toch is je een beetje lachen.
Ja, ik weet het ook echt niet. Ik zit meteen aan Melbourne te denken. Het is inderdaad zo'n ander circuit.
Ja.
Waar ik ook nog aan zat te denken is, we hebben natuurlijk nog geen rondje in de regen gereden.
Ook maar, nog, ja.
Er gaat ook even wat gebeuren en veranderen. Dus als je straks Melbourne kan ook nat zijn.
Ja.
Kwalificatie of race of allebei. Of, het maakt niet uit. Maar wat denk je dat dat allemaal voor invloed heeft? Daar hebben ze ook geen ervaring mee nog.
Of alleen de race.
Of alleen,
moet je voorstellen dat het ineens...
Niet gereden. Dan, wat we vorig jaar hadden. Dat je naar de grid moet rijden. Dan moet je hard jaar wel even oppassen.
Hard jaar, och.
Maar goed, toen ging er heel veel fout. Maar dat kan ook weer gebeuren. En dan ben je helemaal natuurlijk alles aan het uitproberen. Dat zou ook wel weer waarschijnlijk het voordeel van Max zijn.
Ja.
Maar je moet ook dat vermogen kwijt kunnen. Ook als het heel nat is. Ja, dat wordt,
kijk, weet je, je kunt het inderdaad niet voorspellen. Maar of het nou snel wordt of leuk wordt of spannend. Dat weten we allemaal inderdaad niet. Maar hoe je het ook bent of keert, interessant wordt het sowieso.
Ja.
Dat is 100% zeker. Dat kun je wel voorspellen. En welke kant het dan opvalt, zeg maar. Dat alles wat zo interessant is. Waar dat in uitmondt, in spanning of in snelheid, of die is langzaam of die valt tegen of die is goed. Ja, dat zullen we nog wel moeten zien. Maar we kunnen wel voorspellen dat het enorm interessant wordt.
Zeker.
Overigens, Haas, die is ook nog op de regenband naar buiten gegaan op vrijdag. Op de intermediate, moet ik zeggen. Ocon was volgens mij... Ocon, die ging helemaal Tokyo Drift, ging hij dwars de hoek om.
Dat zal wel,
die banden gaan helemaal stuk. Maar dus het was wel interessant. Dat is de enige die dat gedaan hebben. Maar dat doen ze natuurlijk ook om te kijken wat gebeurt er met de wagenhoogte.
Die is ook anders, hè?
Met een andere band. Dus op zich was het slim dat ze het even een rondje gedaan hebben.
Ja.
Maar het zag er wel mooi uit. Want het was echt Formule 1 jaren 70.
Heerlijk, lekker glijden. En over interessante dingen gesproken. De startprocedure, jongens. Dat was ook een heet hangijzer natuurlijk in Bahrein. Want we hebben een aantal proefstarts gehad. Waarin, dat ging niet helemaal vlekkeloos, laten we het zo zeggen.
Nou, voor sommige teams wel.
Sommige teams wel.
Met de Ferrari motor, dat ging prima.
Die gingen prima. Die zeiden ook, nee jongens, we gaan niks aanpassen. Dat is prima. Die hebben ook een kleinere turbomotor. Hè? Want Jeroen, even kort. Wat is er nou anders voor de start? En waarom is het nu zo'n ding?
Nou, je hebt niet meer gewoon... Eerst hadden ze eigenlijk een soort launch control. Eigenlijk werd alles automatisch gedaan. Je stelt die koppeling goed in. En dat testen ze dan een paar keer. En dan heeft iedereen ook ongeveer dezelfde start.
Plus die turbomotor werd door die MGUH aangezwengeld. Die is natuurlijk weg. Dus je moet nu zelf die motor op toer houden.
Ja, dus ze geven eerst allemaal plankgas.
Vandaar dat iedereen nu
mooi
heel
geluid.
Lang...
Dat heb jij gehoord. Ik heb het alleen op camera gehoord. Maar volgens mij is het wel...
Ja, dat is mooi om te horen. Ja.
En lang. En dan is die motor schoon. En dan ga je terug naar het juiste toerental. Wat niet standaard vol gas is. Dus dan moet je toch ook gaan zoeken. Ja. En dan moet je het ook nog eens zelf met de koppeling oplossen. Dus er komt veel meer kijken voor de rijder. Of bijkijken voor de rijder. En die Ferrari met die kleine koppeling, die komt gewoon veel beter weg. Het is overigens alleen verbrandingsmotor als ze wegrijden. Dus het is niet de elektromotor.
Nee, die gaat pas aan met 50 km per uur.
50, waar je ook nog op moet letten. Want dan zit je net ook met schakelen. Dus
dan ineens baf.
Ja, dan komt dat vermogen erbij.
Maar we hebben gezien met die proefstart. Ik bedoel, Hamilton, oké, voor wat het waard is, er stond op P9. En die schoot zo door naar plek 1 bij de eerste bocht. Ja.
Ongelooflijk.
Ja. Dat is wel eventjes.
Maar wat ook opviel is dat de laatste dag was het niet meer zo. En ik denk dat ze bij Ferrari een tandje eraf hebben gehaald. Mm-hmm. Maar dat kunnen ze meten. Je kan natuurlijk zien op de GPS-speed en hoe snel je optrekt. Maar het leek bijna zo van, we staan zo ver voor met die start. Laten we maar even...
Mondje dicht, jongens. Dat was eenmalig. Maar ze gingen ook testen met andere startprocedures. Want er riepen een aantal coureurs en teams. Hè, ook Stella van McLaren. Dit is gevaarlijk, want iedereen moet minimaal 5 seconden die motor op toer houden. Voordat je kan starten. En voor de achterliggers, hè, als je net aan kan rollen. En het licht gaat op het licht dooft, dan hebben zij niet genoeg tijd gehad. Daar gingen ze een beetje mee stoeien. Nou, tijdens de persconferentie daar zei Hamilton, jongens, ho, eventjes, het is niet gevaarlijk. Het is een andere procedure. Totaal niet gevaarlijk. En toen zei Max als grap van, als je het spannend vindt en je staat achteraan, begin dan lekker vanuit de pitlane. Dus ze hadden iets van, we moeten niet zo zwaar aan tillen. Maar goed, ze hebben wel getest natuurlijk met een 5 seconden langere test. Startprocedure. Dus ik ben benieuwd hoe dat... Maar vooral met die Ferrari. En dat was ook inderdaad met de Haas. Die ging ook
door. Die reed alles voorbij ook.
Ja, dus geen toeval, want de Ferrari motor. Ja. Dus.
Max was uiteindelijk ook wel... Die had ook slechte starts een paar keer. Ook niet constant. Dus ze zijn echt nog aan het zoeken. Die was uiteindelijk wel... Dat was de laatste dag, denk ik, dat ik nog een start zag. Toen was hij wel redelijk goed weg. Maar niet zo snel als Ferrari, maar dat je dacht, het is nog wel... Maar het kan de hele race ook ondersteboven gooien.
Ja.
Ik bedoel, als je de ruimte hebt en je kan 5-6 man inhalen, dan lig je op kop.
Ja. Kwalificatie, Hamilton 7e. Ah jongens, maak je niet druk.
Het kan gebeuren.
Ja, het kan. Ook dit soort dingen. Ja, maakt het totaal anders.
Interessant.
Heel interessant.
Ja, Melbourne is natuurlijk heel kort naar de eerste
bocht. Ja, dat valt tegen.
En weinig ruimte.
Dat hebben we eerder gezien, hè? Met Ralf Schumacher die door de lucht vloog.
Oeh ja, over, niet over Zoer, over Barrichello. Ja. Ja, en ja. Je kan dan ook niet door het gras want, aan de rechterkant. Want Ricciardo die reed daar zijn eerste race voor een Renault. Oh, ja, die ging ook over naar de maan. Ja, Simone Hoppas ook.
Ja. Hey, dan nog even kort een aantal teams die wat achteraan hobbelen. Nou goed, Audi doet het redelijk. Kennelijk, zoals verwacht.
Ja.
Maar...
Achteraan
toch?
Ja, niet verwacht dat, precies. Nee, ik dacht van nou, die viel er tegen. En toen dacht ik, nee, maar dat hadden we verwacht inderdaad. Maar dan relatief tegen.
Het sprookje wat uit lijkt te monden in een nachtmerrie, jongens. Ja. Aston Martin, bedoel, we hebben het vorige week over gehad. Maar die gifbeker is nog lang niet leeg. Het is één grote neerwaartse spiraal. Het wordt alleen maar erger.
Die spiraal die is zo lang. Ze vallen bijna van de spiraal af aan de onderkant. Zo neerwaarts is die inmiddels.
Ja.
Ik bedoel, het is toch niet. Het gaat van kwaad tot erger, toch? Het is bijna blamage. Of misschien wel misschien maar weg.
Heel heftig.
Ja.
Dit is gewoon. Het gat is ook zo groot. Ze hebben nu ook. Nou ja, we hebben het net over start. Ze hebben geen start kunnen oefenen.
Nee.
Dus die staan, dat is nog een gevaar. Ze staan toch achteraan, dus er kan niemand tegenaan rijden. Dat is dan weer makkelijk. Maar de kans is dat ze gewoon allebei stilstaan bij de start. Omdat ze het niet goed doen. Dus dan heb je het alleen over de start. Maar je moet kilometers maken. En dat kunnen ze nu niet meer doen.
Nee, maar ze konden ook niet eens rijden. En ze hadden geen reserveonderdelen op een gegeven moment. Ze konden maar een half uur rijden nog maximaal.
Statement van Honda. En op de vrijdag maar 6 rondjes gereden. Het was... Je zag ook beelden langskomen van de nieuwe die met zijn handen in die laatste paar haren die hij heeft zat.
Ja.
Stroll die er rondliep van jongens.
Ja, ik denk ook dat een Stroll niet iemand is die meehelpt nu om het op te lossen. Want die is alleen maar boos. Want die gaat natuurlijk alleen maar schoppen tegen alle stoelen en tafels.
Ja.
Lawrence bedoel je?
De echte teambaas. Ja. Ja, nee.
Nou, Lance Stroll die helpt vast ook niet mee aan de ontwikkeling. Ik denk niet dat die veel meer toevoegt.
Ja, die loopt alleen maar te zeuren over de motor. Ze waren ook echt langzaam op de rechterstuk. Ja, echt heel langzaam.
4 seconden. Ja, maar het verhaal gaat. Dat er was een F1 commission waar Newby zat. En dat is iets van uitgelekt. Dat las ik op de BBC, dus dan zal het wel kloppen, jongens. Dat Newey had gezegd dat ze niet eens de ondergrens halen van 250 kilowatt met die elektrische motor. En dat kan tot 350. Ja, nou, dat verklaart wel die 4 seconden.
Klaar.
Ja, dat is.
Dat gaat niet.
Nee, jongens, Honda.
Maar dat gaat ook niet.
Wat?
Ja, ik zat vanmorgen nog een artikel te lezen over Honda. Ja, als je die geschiedenis van Honda ook bekijkt, eigenlijk is het bijna. Ja, als je heel ver teruggaat, misschien. Ze hebben natuurlijk ook successen gehad, maar. Dus ze hebben zoveel missers gehad met de Formule 1.
Ook met Jordan volgens mij, toch? Ging het niet goed?
Ja, het was ook Honda Mugen. Ja, dus ze hebben zoveel ellende gehad als je door die geschiedenis heen loopt.
McLaren natuurlijk een hele...
McLaren was natuurlijk verschrikkelijk.
Ja, ook met Alonso. GP2 engine. Ja.
Dit wordt GP3 engine.
Ja, ik zou dat zeggen. Ik denk dat dit nog minder is dan toen.
Het is gek, want het is natuurlijk in principe... de Japanners die werken altijd heel nauwkeurig en het zijn... In Japan winnen ze natuurlijk alles, maar dan ook tegen andere grote merken. Het zijn gewoon echt wel mensen die natuurlijk wat moeten kunnen. Maar in de Formule 1 is het altijd net niet, zeg maar. Nee. Nou ja, niet altijd. Ze hebben natuurlijk ook wel successen behaald. Uiteindelijk hebben ze natuurlijk gewoon ook met Max heel veel bereikt.
Ja.
Maar dat team is ook weer een beetje uit elkaar gevallen. Er zijn ook dus heel veel mensen nog die zijn gebleven bij de Red Bull Powertrain.
Die van Honda kwamen. Die zijn daar gebleven, precies. Ja, maar het is wel een pijnlijke publieke afgang dit, hoor. Dit is wel, er wordt nu ook gefluisterd, maar goed, het is nog wel een korreltje zout dat ze misschien niet eens gaan meedoen met de eerste Grand Prix in Australië. Maar dat lijkt me toch, jongens, dan moet je toch om hij zijn boete betalen, toch? Je kan er niet zomaar als een Formule 1 team niet opkomen dagen. Dat is toch...
Lijkt mij ook sterk. Ik bedoel, commercieel gezien heb je ook wat verplichtingen na de Formule 1. Dus het zal inderdaad wel... Maar kijk, als je niet meedoet, is het echt een blamage, een afgang van hier tot...
Ja,
maar... Of van hier te Tokio, maar even in Honda thuis. Maar ook als je wel meedoet, wordt het waarschijnlijk ook een afgang. Dus ze staan sowieso voor Jan met de korte achternaam in Melbourne waarschijnlijk, toch?
Ja, dat kan ze moeten niet gewoon gaan rijden. Je hebt die mega boetes daarvoor.
Ja.
En je moet die kilometers maken, hoe dan ook. Je
testen, gebruik het dan als een test.
Ja, daar sta je maar voor schut. Ik kan me ook niet herinneren wanneer een team niet mee heeft gedaan... wat een vast team bij de eerste wedstrijd. Dan moet je echt ver terug gaan.
Oh, de Mastercard team,
ja,
toch?
Ja, maar die haalde de 107% regel niet.
Oh ja, dat was het. Ze waren er wel, maar te langzaam. Maar dat ging ook met tape aan elkaar.
Nou ja, en ook wel eens, hè, Arrows of zo in die tijd van Friends en Bernoldi en zo met de Tom Walkinshaw, dat ze de rekeningen niet hadden betaald en dat ze niet meededen.
Ja,
ja.
Zoiets.
Ja, dat is waar. Er zijn wel een paar van dat soort verhalen. Ja, maar die hadden wel een auto die in principe...
Ja, nee, precies. Dat lag niet zozeer aan dat die auto niet...
Nee, ik denk dat de rekeningen hier wel aardig zijn betaald, maar het is gewoon, oh jongens, heb je toch de windtunnel en Alien. Want misschien is die auto supersnel, hè? Maar een andere motor erin.
Misschien vond hem er niet zo goed uitzien, ook. Want de rijders gaven aan dat het echt de motor is. Als je keek, vond ik hem best wel goed op de weg liggen. Ja, als je geen vermogen hebt, dan heb je ook geen overstuur als je op het gas gaat. Dus dat helpt ook mee. Nee, zeg maar.
Maar het is hoe dan ook drama. En,
hadden ze nu met die Mercedes motor gehouden, jongens. Ja, wie weet hadden ze dan nu een Ferrari. Nee,
Wat
als.
Al die mensen die zeiden, Max Verstappen misschien maar naar Aston Martin.
Met
Newey mee. Ja, en,
nou, dat was wat geworden.
Dat had toch echt...
Maar goed, al stelt niet. En,
Maar jongens, nog 2 weken. Wat kan Aston Martin nog doen?
Nou, niks.
Ja, heel veel.
Ja, dat kun je toch nooit omdraaien. Dat is,
het is zo moeilijk. Ze moeten naar Australië, alle flight cases die staan al klaar. Dat kon je heel mooi zien na de test, of tijdens de test waar ze aan het inpakken. Ja. Dan komen er ook nog heel veel transport, komt gewoon vanuit Engeland.
Ja.
Dus het is sowieso een puzzel om alles daar op tijd te hebben. Dat hebben ze wel, maar je kan, op een gegeven moment is de tijd op. Je kan niet nog, je kan niet nog 3 weken doorontwikkelen, want dan sta je alweer bij de volgende Grand Prix.
Nee, maar ja, je hebt natuurlijk al die dyno's. Je kan wel dingetjes gaan die motor op die testbank gooien en 24/7 dat ding laten lopen en testen. En...
Ja, je moet wat.
Ja.
Ja, dat blijft gewoon moeilijk als je ook niet veel onderdelen hebt. Dat is ook een probleem bij ze. Je hebt niet 20 motoren klaarstaan waar je even mee in de bak kan.
Dat klopt.
Je kan ze ook niet allemaal opblazen. Dan rij je sowieso niet.
Nee, ik denk dat je wel kunt invullen wie nummer 21 en 22 zijn.
Ja, dat denk ik ook.
Of het moet heel... Ja, als mensen niet uitvallen enzovoort. Maar gewoon qua snelheid en betrouwbaarheid. Ja, dat kan bijna niet anders dan dat Aston Martin gewoon onderaan staat. Nee.
Dat is lang geleden, jongens, dat we op voorhand al zoveel hebben kunnen ouwehoeren voordat er nog maar 1 meter gereest is.
Ja,
maar een hoop vraagtekens, een hoop dingen. Ik ben heel benieuwd. Even een korte vooruitblik, jongens. Melbourne, wie zetten jullie daar neer als... Of nou, niet alleen Melbourne, gewoon überhaupt van al die testweken.
Oh, nog, dan maak ik het nog wat
maar we maken iets breder. Als je nu een top... Ja, dat nummer, dat laatste weten we nu, Aston Martin. Maar als je kijkt naar de top 3, top 4, wie en in welke volgorde?
Nou, het worden toch weer de topteams, de 4 grote, zeg maar.
Ja.
Mercedes, McLaren, Red Bull, Ferrari. Dat werken uiteindelijk ook de beste mensen. Hè? En die kunnen het dan ook het makkelijkste en het snelste misschien in de goede richting sturen. Dus, maar ik denk dat je vooral in het begin van het seizoen misschien wel verrassingen krijgt. Als in een Haas-coureur die ineens op het podium staat. Of een Pierre Gasly die er ineens bij staat.
Ik wou dat zeggen, ineens Alpine.
Dus dat soort dingen in het begin van het seizoen kan dat zomaar. En betrouwbaarheid. Misschien heb je in het begin van het seizoen wel veel meer uitvalbeurten dan later.
Ja.
Dus maar goed, als je nu je geld moest inzetten, dan zou ik zeggen, eerste race, Charles Leclerc winnaar. Dat denk ik. Volgensmatig.
Ja, zeker mogelijk. Maar ja, mijn gevoel zegt Mercedes het sterkst. Ik vond de McLaren ook echt goed gaan. De vraag is, wie heeft het meest gesandbacked? Wie heeft het meest teruggehouden?
Ja.
De meeste zandzakjes qua gewicht in de auto gegooid. Ik zet zomaar mijn geld op Antonelli. Want die was ook goed bezig. En ik denk dat die zomaar Russell een beetje zenuwachtig gaat maken. Is. Ja. En als die auto de beste is, dan gaat hij het doen.
Ja, mooi. Ja.
Afwachten
inderdaad. Ja. Maar wat je net ook zegt, dat Red Bull de motor misschien wat heeft teruggeschroefd op die laatste dag.
Ja, die dat gaan niet slecht.
Gaan zeker niet slecht.
Maar kan zomaar zijn, met die gekke Verstappen, om het maar even heel duidelijk en hard te zeggen. Die stapt weer in en die doet het weer. Het kan ook gebeuren.
Zeker, maar Mercedes heeft dat ding ook naar beneden bijgesteld natuurlijk. Want die willen ook niet dat ze allemaal dat die discussie over dat die motor te snel is enzovoort. Die willen ook dat een beetje downplayen. En Ferrari natuurlijk ook, want met die starts, wat jij al zei. Dus iedereen die is een beetje aan het downplayen, denk ik. En dan wordt het toch, uiteindelijk komt het dan weer bij elkaar en wordt het dus heel spannend. Dus ja,
laten we het hopen, jongens. Zeker. Vooral dat het spannend blijft. Dat we niet in één keer een team hebben wat mijlenver voor
Die indruk heb ik dus niet gekregen.
van de test daar. Jij ook?
Nee, ik denk ook niet. Ik denk dat Mercedes wel onderling met alle teams een afspraak heeft gemaakt om bepaalde settings niet te overschrijden. Dus inderdaad gewoon teruggeschroefd. Ja. Ja. Ja, hoeveel, dat is gewoon afwachten.
Ja. Nou, ja, leuk jongens. We krijgen een heel mooi en bijzonder jaar. Nou, bedankt voor jullie komst. We gaan allemaal meemaken. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan natuurlijk in je favoriete podcast app. Volg ons ook zeker op YouTube. En voor het laatste nieuws ga je naar Formule 1.nl. En de mooiste verhalen, hij ligt vanaf deze week weer in de winkel. Formule 1 Magazine. Hoi hoi!